Welkom, dit is de Schrijfvis-podcast waarin schrijfprofessionals jou een inkijkje geven in hun werk.
In deze aflevering legt laaggeletterdheid-expert Geesje Thomassen uit waarom overheidsinstellingen en zorgorganisaties vaak teksten schrijven die een groot deel van hun lezers helemaal niet begrijpen.
Nee, maar ze weten ook niet dat die ontvangers bestaan, zeg maar. Dat is echt, die denken dan heel makkelijk van, nou, die hebben dan wel iemand die ze helpt om het te begrijpen. Terwijl ik denk, ik vind het naar dat ik mijn broer altijd moet helpen. Niet voor mij, maar voor hem. Ik gun hem een leven waarin hij zijn eigen brieven kan begrijpen.
De broer van Geesje heeft een verstandelijke beperking en daardoor komt haar kennis over begrijpelijke taal niet alleen uit boekjes. Ze ervaart in het dagelijks leven hoe moeilijk het voor laaggeletterden kan zijn om teksten van overheids- en zorginstellingen te lezen. In deze podcast vertelt ze hoe je snel checkt of jouw tekst ook te moeilijk is, welke woorden je wel en niet moet gebruiken, wat voor taal juist wel werkt en waarom we zelfs hoogopgeleide lezers vaak veel te moeilijke teksten voorschotelen.
Wat ik zie is dat de lezer structureel overschat wordt. Dus mensen die algemene teksten schrijven, zoals websites of folders, die gaan ervan uit dat mensen ongeveer hetzelfde begrijpen als dat ze zelf begrijpen. Ja. Maar dat is helemaal niet zo.
Dus en het probleem is ook vaak nog zo dat ze dan, is mijn ervaring tenminste, dat ze soms ook dat de schrijver bepaalde voorkennis heeft die hij ook dan ervan uitgaat dat de lezer het ook weet. Dat hij bijvoorbeeld iets doet en die zegt van, wij doen aan conversieoptimalisatie. En dat hij dan denkt van, ja, ik doe dat, ik weet wat het is, dus mijn lezer weet dat ook.
En dat is ook een beetje, want als je vraagt van, hoe moet je het eenvoudig houden, dan zeggen mensen al snel, ja, je moet natuurlijk geen jargon gebruiken. Ja. Maar het erge is dat mensen vaak niet beseffen dat ze jargon gebruiken. Nee. Ik heb wel een voorbeeldje dat ik een tijd geleden, alweer jaren geleden, was ik bij een GGD en gaf ik een training. En daar ging het op dat moment over, hadden ze een mooie A4'tje gemaakt over dat mensen hun huis moesten ventileren. Want het ging dan over te veel vocht in huis of zo. Ja. Nou, kwamen we dan achter van, ventileren is dan voor sommige mensen een moeilijk woord. Kan dat niet anders? Nou, daar liet ik ze over nadenken. Nou, die groep kon niks anders verzinnen.
Ventileren,
kan jij een ander woord verzinnen voor ventileren?
Ik zou zeggen, misschien luchten of je raam openzetten.
Precies, zei toen ook, luchten, is dat een idee? Nee, vielen ze allemaal over me heen. Dat is iets heel anders. Dus ik dacht, luchten en ventileren is iets
anders. Ga je jezelf ook bijna onzeker voelen op dat moment?
En toen vertelde ze me, ja, want luchten, dat is, nu moet ik zelf even nadenken hoor. Luchten is dat je één keer per dag je ramen wagenwijd openzet en de boel lekker door laat wapperen. En ventileren is dat er de hele dag een klein raampje open staat. En toen zei ik, nou zeg dat dan. Ja, zet de hele dag een klein raampje een beetje open. Ja. En doe één keer, laat dat altijd openstaan en doe één keer per dag alles open. Dan snapt iedereen het. Maar dus zij denken, ventileren, dat is nou eenmaal, voor hun heeft dat woord
heel specifiek
een hele
ook
lading. Waarvan
je kunt je ook
denken
afvragen of dat ook bij andere mensen zo specifiek is.
Precies.
Die lading.
Dus dat is dan het idee van, als ik dat woord gebruik, dan komt die hele lading over bij de ander. Maar dat is dus helemaal niet zo.
Nee, dat is ook een beetje die voorkennis weer. Want je denkt dan, ik denk bij ventileren aan een bepaalde manier van mijn raam openzetten en een bepaald tijdstip. Dus zal iedereen dat wel hebben.
Ja. En dat doe je eigenlijk natuurlijk
onbewust
constant. Ja, dat je neemt jezelf als uitgangspunt van wat ik begrijp en wat ik weet en wat ik wil weten. Daarover gaat mijn communicatie.
Maar het gekke is dat het ook voor een heel groot deel onbewust gaat, denk ik. Want mensen denken niet echt zo, maar die onbewust gaan ze daar gewoon vanuit.
Ja, en dat is ook niet tegen te houden. Dus daarom ben ik er ook van overtuigd dat je dit soort teksten, nogmaals, als je een website tekst schrijft of een folder of wat dan ook, dat je het door een leek moet laten lezen. Die niet
iemand
in je
die
onderwerp
het niet
zit.
Snapt. Gewoon aan je moeder of aan je partner.
Ja.
Of aan,
nou, je partner die hoort je er al te veel over praten. Liefst nog je buurjongen van 17 die denkt, oh, wat is dit allemaal? Dan pas weet je hoe het overkomt bij iemand.
Ja, dat is inderdaad een tip die ik ook vaak geef. En waarom maak jij je zo druk over dit onderwerp? Is dat puur zo gelopen in je werk? Of heb je je hebt ook hier best wel een passie voor vanuit jezelf, toch?
Ja, ja. Nou, het is toevallig op mijn pad gekomen in mijn werk dat ik dit onderwerp letterlijk op mijn bureau kreeg van wil jij hier wat mee doen? Ik werkte toen bij een organisatie voor gezondheidsbevordering en toen kwam iemand met het woord gezondheidsvaardigheden van ik dacht wat een gruwelijk woord. En daar moest ik dan wat mee en toen ben ik daarin gedoken. Dat betekent eigenlijk gewoon he, binnen het kader van de gezondheidszorg, wat begrijpen mensen wel en niet. En toen heeft het onderwerp me gegrepen en later pas besefte ik dat het onderwerp me zo gegrepen heeft. Omdat het mijn hele leven er al is, want ik heb een broer met een verstandelijke beperking. En ik heb dus eigenlijk, hij is ouder dan ik, dus hij is er mijn hele leven al. En ik heb mijn hele leven al gemerkt dat mensen kunnen met hem praten op een manier dat hij helemaal betrokken is en dat hij het snapt en dat hij, het, dat hij zijn eigen leven en beslissingen kan nemen. Of ze kunnen met hem praten op een manier die hem eigenlijk buitensluit. En allebei kom je tegen als je met hem...
Kun je een voorbeeld geven van hoe dat gaat dan bijvoorbeeld, goed of niet?
Nou, ten eerste moet ik zeggen dat veel mensen doen echt hun best voor hem. Want je merkt aan hem dat hij... hoe die eruit ziet en hoe die praat van... oh, ik moet een beetje mentaal aanpassen. Dat doen mensen echt. Dus het is helemaal geen kwade wil. Maar ze gaan dan toch woorden gebruiken. En ook daarbij... wat was nou laatst? Ging hij naar een fysiotherapeut. En dan doet hij zo zijn best, die man. En dan vertelt hij alles heel eenvoudig. Vraagt hij veel eenvoudig. Dat was een intakegesprek. En dan op een gegeven moment vraagt hij... en hoe gaat het met de dubbeltaken? En dan zie je hem dus heel vaag kijken naar mij zo van... En dan zei hij, ja, wel goed. Zo'n beetje aarzelend. En dan weet ik, nou, hij heeft geen flauw idee waar dit over gaat. Ja. Dus toen zei ik zelf, oh, bedoel je misschien... Ik ging dan ook razendsnel denken,
want
wat
wist
kan
jij
dat zijn? Nee, ik moest echt even denken. En toen dacht ik, oh, dubbeltaken. En toen, is dat dan dat je twee dingen tegelijk doet? Toen zei hij, ja... Oh, zei Frits, nee, daar ben ik niet zo goed in. Ja. Dus, maar... Ja.
Maar dat is ook een probleem wat er trouwens op veel... Dat denk ik niet alleen bij mensen die een beperking hebben. Maar vaak als mensen iets niet helemaal begrijpen... zijn ze ook sneller geneigd om gewoon te zeggen... ja, ja, gaat wel goed of zo.
Ja, ja. Mensen weten niet wat ze niet weten. Dus de vraag, heb je het begrepen, is daarom echt zo zinloos. Want sommige mensen zeggen van... ja, maar ik vraag daarna, heb je het begrepen of heb je nog vragen... En dan zeggen mensen niks, dus dan denken ze, ze hebben het begrepen.
Maar ook, het is best wel een ding om... Het is best moeilijk om te zeggen van, ik begrijp deze tekst niet zo goed. Dat vind ik al moeilijk om dat te zeggen. Want daarmee zeg je eigenlijk van, of je zegt iets over jezelf of over de ander. Van of jij hebt geen goede tekst geschreven of ik ben niet zo slim eigenlijk, zeg je daarmee.
Ja, nee, dus het is op vele manieren is het fout. Je zet iemand al in de hoek van, als je het niet begrijpt, dan ben je dom. Impliciet. En, maar ook nog eens komt daar dus bij dat mensen helemaal niet weten wat ze niet weten. Dus als jij zes dingen gloedvol hebt uitgelegd en iemand heeft er eentje half begrepen, dan denkt diegene, ik heb het begrepen, want die heeft dat halve ding meegekregen. Ja. En die heeft helemaal niet door dat er nog 5,5 andere dingen uitgelegd zijn. Dus dat is helemaal niet slim.
Maar goed, met jouw broer heb je dit dus soms, dan proberen mensen het echt, maar dan gaat het alsnog verkeerd.
Sommigen proberen het ook niet hoor. Die gaan echt tegen mij praten als ik erbij ben. In restaurants of zo. Van wat wil meneer? Dat vragen ze dan letterlijk aan mij. Maar goed, de meesten willen wel degelijk hun best doen.
En kunnen mensen ook, daar zijn ook vaak mensen ook bij het schrijven van tekst wel bang voor. Kunnen mensen ook bij jouw broer bijvoorbeeld te ver op hun knieën tussen aanhalingstekens gaan in hoe ze tegen hem praten, dus te kinderachtig?
Dat is de grote angst van iedereen waar ik trainingen aan geef. Van, die zijn ook echt bang dat ze van mij dan gaan leren om een soort kleutertaal te praten.
Ja.
En dus daar wil ik mensen altijd gelijk in geruststellen, want dat wil ik helemaal niet. Je kunt op een respectvolle manier en je kunt praten tegen een volwassene wat toch op een laag niveau is. Mensen kunnen het wat makkelijker als ze iemand tegenover zich hebben die uit een ander land komt, waaraan ze al heel erg merken dat diegene een laag taalniveau heeft. Dan zijn ze iets minder bang om het taalniveau naar beneden te brengen. Maar juist bij mensen die hier geboren en getogen zijn. En 2/3 van de mensen die een laag taalniveau heeft in Nederland, die is hier geboren en getogen. Maar die vallen veel minder op. En daar zijn mensen echt heel erg bang om te veel op hun knieën te gaan.
Ja.
Terwijl wat een van de grote dingen is, als we zullen het zo natuurlijk over schriftelijke communicatie hebben, maar als je het hebt over mondelinge communicatie, dan is het belangrijkste wat je kan doen, is terugvragen wat iemand ervan begrepen heeft. En dan dus op een manier niet door te vragen, heb je het begrepen? Maar door bij voorbaat al de schuld bij jezelf te zeggen. Bij voorbaat te zeggen, ik wil even weten of ik het goed heb uitgelegd. Ja. Dus kan je eens zeggen wat we net hebben besproken. Ja. Of kan je eens in je eigen woorden zeggen wat je...
Maar gaat dat bij jouw broer wel eens verkeerd dat ze het te makkelijk doen? Of is dat niet echt een
woord? Nee, dat bestaat niet voor hem. Nee. Maar goed, hij heeft een lichte verstandelijke beperking. Ja. Nee, dat bestaat ook gewoon niet. Maar eerlijk gezegd, die angst is voor 99% onterecht van mensen. En daar moet je een soort feeling mee krijgen. En dat is mondeling kan je dat dus nog doen. Hè? Hoe ik het net zei. Zo van als je het maar terugvraagt, dan krijg je steeds meer feeling. Ja. Oh, dat begrijpt iemand wel en niet. Ik moet toch nog een stapje eenvoudiger praten. Maar schriftelijk wordt het nog erger, want je hebt die persoon niet tegenover je. Nee. En dan ga je. En ook nog eens, we hebben allemaal geleerd dat schrijftaal iets anders is dan praattaal. En dat je, als je schrijft, dan wordt het gelijk allemaal wat formeler. En formeler is abstracter en is ingewikkeldere woorden, is nodeloze ingewikkeldheid.
Ja.
Dus bij schrijven gaat het allemaal nog veel harder met dingen ingewikkeld maken.
Ja, ik merk dat heel vaak ook in mijn trainingen. Dat bijvoorbeeld, ik was ooit bij een woningcorporatie en die... Maar die woningcorporatie die stuurde dan een mailtje naar bewoners met de tekst... Mocht u op een specifieke locatie in de tuin zand wensen, dan kunt u dat kenbaar maken bij aannemer GKB. Zij verwerken het zand dan op de gewenste locatie in uw tuin. En dat, ja, eigenlijk, dat is volgens mij echt zo'n voorbeeld van iemand die gaat achter zijn computer zitten en denkt, oké, dit is een officiële mail naar de bewoners. Ja. Ik mag hier niet gewone taal gebruiken. Die moet echt een stukje formeler. Ja. En het wordt gewoon best wel onbegrijpelijk, want zand verwerken is hier helemaal niet aan de orde. Er wordt gewoon zand gestort in je tuin, als je daar zin in hebt.
Ja, ja. En dit is precies wat er dan gebeurt. Maar vergis je niet, dat hebben we ook actief zo aangeleerd gekregen. Op opleidingen leren we... Je moet op een bepaalde manier communiceren. Dat is respectvol. Maar ook daarmee laat je zien dat je een professional bent. Daarmee laat je zien dat je verstand hebt van je onderwerp. Dat je betrouwbaar bent. Dat zijn allemaal dingen. Ik hielp een tijd geleden een eerstejaarsstudent fysiotherapie. Die zeer dicht in mijn hart gebakken zit. Die hielp ik met een opdracht. Hij moest een onderzoeksopzet schrijven. En dat deed hij allemaal ook met dit soort taal. Dat ik dacht, waar gaat dit over? En ik heb hem geholpen om dat even wat gewoner te maken. Gewoon van, wat ga je nou precies doen? Want precies. Eigenlijk moest gewoon een plan zijn van... Dit is wat ik ga doen en daarom vind ik het belangrijk.
Ja.
Nou, dat heeft hij enigszins aangepast. En uiteindelijk heeft hij een cijfer gekregen voor dit. Het was gelukkig nog een voldoende, maar er was wel een punt afgegaan. Want er werd letterlijk gezegd, je hebt straattaal gebruikt.
Echt?
Ja, dus mijn hulp heeft hem juist een punt gekost. Sorry nog maar in. En ook zijn zus heb ik al eens eerder geholpen met een opdracht. En toen zei ik ook op een gegeven moment, het helpt vaak heel erg in taal om een persoon erin te brengen. Om niet te zeggen, er gaat gebeuren, maar ik ga het doen.
Ja.
En of die gaat het doen. En dat had ik toen ook tegen haar gezegd. Zeg gewoon, ik doe dit en dat. En toen zei ze... Ja, maar kijk, hier en daar staat in de opdracht... er mag nergens het woord ik staan... behalve dat is... in één paragraaf waarin je dan een soort reflectie had. Dus we krijgen letterlijk aangeleerd... zo moet je praten. En vergis je niet, ik heb niks tegen jargon. Jargon is alleen bedoeld om tussen professionals... heel goed en genuanceerd te kunnen praten... Want als de ene psychiater met de andere psychiater praat... of de ene jurist met de andere jurist... laat ze in godsnaam jargon gebruiken. Ja. Want dan hebben ze in één woord, begrijpen ze elkaar.
Ja.
Maar het foute is dat dat de enige taal is die je in je opleiding leert... en dat het aan de werkers, wat voor werk je ook doet... zelf wordt overgelaten om uiteindelijk maar te verzinnen... van ja, maar hoe praat ik nou met... de klanten of met de burgers of met mijn doelgroep.
Ja, of met een andere professional die net in een andere tak zit en niet al jouw jargon
snapt.
Die niet
op dit onderwerp zit, ja.
Maar het is ook zo herkenbaar dat ze dan zeggen bijvoorbeeld... nee, dan mag je geen enkele paragraaf het woord ik.
Ja.
Dat is zo herkenbaar. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen... oh nee, een zin mag je nooit met ik beginnen.
Ja,
het is gewoon echt totaal onzin. Een tekst wordt er alleen maar onbegrijpelijker van. Want dan krijg je inderdaad die leidende, passieve vormen zoals... er wordt onderzocht of dit... zou kunnen gebeuren.
Ja.
Het is niet leesbaar.
Als je dan met zo'n organisatie... Hè, stel, ze willen hun folders of hun brieven of whatever eenvoudiger gaan maken. En dan ga je met ze zitten en dan zeg je... Nou, er staat hier, er wordt dit gedaan. Maar wie gaat dat dan doen? Want dan kunnen we dat erin zetten. Hè? Dat er gewoon staat, er komt een controleur bij u langs.
Ja,
of
precies.
Zeggen ze heel vaak... Ja, dat weet ik eigenlijk niet. En dan kom je er dus achter dat die vaagtaal... Dan gaan mensen dus zelf dat invullen. Maar als je het echt... concreet moet maken, dan kom je er pas achter dat het eigenlijk nauwelijks lukt. Want het is ook voor de schrijver soms vaag.
Ja, nee, maar dit is ook precies, het geeft ook precies aan als jij bijvoorbeeld een brief ontvangt en er staat zoiets in als dat wordt dan vervolgens gecontroleerd.
Ja.
Dan wil je inderdaad weten, komt er dan iemand aan mijn deur? Gaat iemand
me
bellen?
Hoe gaat hij dat controleren? Wat moet ik doen?
Maar dat staat er heel vaak dus niet in, omdat het zo passief of ambtelijk is geschreven.
Ja. En dit zijn natuurlijk dingen die zijn voor iedereen belangrijk. Hè? Dus wil je een tekst helder maken en lekker leesbaar maken... Dan zijn dit soort dingen voor iedereen belangrijk. Maar voor ongeveer een kwart tot een derde van de mensen in Nederland... is dit essentieel, omdat ze anders die tekst echt niet begrijpen. En heel veel mensen beseffen dat gewoon niet. Hoe laag het taalniveau, het begripsniveau kan zijn... Ja. van een flink deel van de bevolking.
Denk je dat jij dat... meer ook beseft door je broer, zeg maar?
Absoluut. Ja, omdat ik het aan de lopende band zie gebeuren. Omdat ik met hem, of het nou gaat om een telefoon die nieuw geregeld moet worden... of mee naar een arts of wat dan ook... steeds zie ik die interactie van hem met allerlei professionals.
Je ziet hem ook brieven lezen waarschijnlijk.
Je ziet hem met brieven naar mij komen waarvan ik denk... ja, pas als ik het zie, dan snap ik binnen 1 seconde wat er staat.
Ja.
Maar hij kan het er echt niet uithalen.
Ja.
Hij had een tijd geleden moest hij gehoorapparaten... en toen dan gingen we daar geld voor aanvragen. Want die kringen zijn hartstikke duur voor hem, zeg maar 1 maand salaris per oor... En daar kon je dan een vergoeding voor aanvragen. Dus wij hadden dat aangevraagd. En toen kreeg hij een brief. En toen vroeg ik door de telefoon... en wat is de uitkomst? En toen zei hij, ja, ik krijg het niet. Dat had hij er goed uitgehaald. Maar wat hij niet uit die brief had gehaald... is dat er eigenlijk stond... je bent bij ons niet aan het goede adres. Je moet daar en daar heen.
Ja, ja.
Dus als het bij hem was gebleven... dan was het daar opgehouden. Ja. En dan had het hem verrekt veel geld gekost.
Waarschijnlijk omdat het daar ook weer... een hele moeilijke passieve taal stond... zonder waar hij dan precies moest zijn.
Ja, als hij gewoon had gestaan... van ons kunt u het geld niet krijgen... maar u kunt wel daar en daar proberen.
Ja.
Succes.
Ja, precies zoals wij het eigenlijk ook zouden zeggen... als we uit zouden leggen aan de buurvrouw wat er aan de hand was, zeg maar. Zouden we dat ook zo zeggen.
Ja.
Maar als we het in een brief zeggen, dan is dat straattaal.
Ja, dan wordt dat afgekeurd, want straattaal. En dat zit echt heel diep. En daar moet je mensen... Ik moet daar mensen heel erg in geruststellen. En dat doe je vooral door gewoon ze echt in contact te brengen met hun lezers. Door echt van wie zijn nou echt die lezers? Dus zodat die... ze die spiegel kunnen geven van dit is wat ik hieruit begrijp.
Ja.
En dan pas durven mensen aan te nemen dat het goed is om het wat eenvoudiger te brengen. En,
want het grappige is ook, in mijn trainingen geef ik vaak dan zo'n voorbeeld van iemand die vraagt van... willen jullie zand hebben in de tuin? Dan kunnen wij het bij u in de tuin storten. En dan maken ze ervan, mocht u zand wensen op een specifieke locatie. En dan wordt er gelachen, zeg maar. Dan wordt er gezegd van, dit is overdreven. En dan ga je volgens naar een eigen tekst kijken. En die zitten vol met dit soort voorbeelden. Ook.
Ja.
En zo diep zit het dus inderdaad, blijkbaar.
Ik heb een afdeling van het ministerie van VWS... heb ik wel eens een training gegeven. En toen dacht ik, die mensen zijn natuurlijk ontzettend goed in wollig taalgebruik. Maar laat ik ze daar eens voor prijzen. Dus ik ben toen begonnen met 2 dingen, jongens. Ik heb hier een hele moeilijke tekst en maak die eens eenvoudig. En er ging maar een paar regeltjes. En ik heb hier een hele makkelijke tekst en maak die eens moeilijk. Ja. En vooral dat tweede vonden ze natuurlijk ontzettend leuk. En sommigen waren er ook ontzettend goed in om een hele simpele tekst, zoiets als
trouwens ook wel
wil je dit of dat eens doen, om daar dan een alinea lang een gezever van te maken. Maar toen merkte ik ook... moeilijke taal gebruiken, schriftelijk, heeft dus ook heel veel functies waar je wat aan hebt. Dus wat ik net al zei, hè, van je kan dan denken van, nou, nu straal ik uit dat ik een professional ben. Maar je kunt dus ook dingen wat vager houden.
Nee, soms heeft het ook een functie natuurlijk.
Dat heeft zeker een functie. Of je kunt mensen, zoals bijvoorbeeld, ik weet niet of dat per se bij die afdeling was, maar zeg maar bij de overheid wil je soms aan allerlei mensen in je achterban laten weten... ik heb wel naar je geluisterd. En je wil een beetje weghouden dat je er eigenlijk niks mee gaat doen. Dus dan ga je in een soort vage taal meenemen van gezien dit en dat en de belangen van. En dat neem je allemaal mee. En uiteindelijk, je kan een beetje verdwalen in die tekst.
Ja, dan wil je ook eigenlijk gewoon veel zeggen zonder dat je ergens op vastpint.
Dan heeft dus het een functie.
Dan zeg je van, we hebben u gehoord en we gaan dit in overweging nemen.
Ja, dan
en,
denk je, goed, daarmee koop je tijd voor jezelf of je houdt mensen een beetje.
Dat is prima voor als je van bestuursorgaan naar bestuursorgaan communiceert of zo. Dan moet je vooral die taal gebruiken.
Maar het schokkende is dat juist heel veel mensen die denken dat ze helder communiceren, dat dus niet
heel
helder
vaak,
is. En dat is waar ik me dus graag mee bezig hou. Ja.
En hoe is dat nou makkelijk? Want je geeft dan een training en je, wat zeg je als eerste? Want je hebt al gezegd van je kunt dan, je moet het eigenlijk je 17-jarige buurjongen laten lezen en kijken of die het snapt. Nou, weet ik niet of iedereen een 17-jarige buurjongen heeft, maar wat zijn de eerste stappen die je kunt doen om jouw teksten begrijpelijker, beter leesbaar te maken?
Ja, ik denk dat je moet beginnen met je tekst eens te testen. Want dan heb je zelf wat meer idee of het nou echt zo dramatisch is of niet. En daar heeft Accessibility een mooie tool mee voor. En dan kan je een inschatting krijgen van je taalniveau. En dat helpt mensen vaak om te beseffen, het is echt te hoog. Ik moet het.
Wat is dat, Accessibility?
Dat is een website en daar kan je een stukje tekst inzetten. Dus je neemt gewoon een stukje uit je folder of website of wat dan ook. En dat plak je daarin en je krijgt een uitslag van het is ongeveer dat taalniveau. En ik pak hem er even bij. Het is accessibility.nl/tools/leesniveau.
Ik zet hem in de link onder de bij de podcast.
Ja, en daar zet je dan een stukje tekst in en daar komt iets uit. En dat wat er uitkomt kunnen 6 dingen zijn. A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Ja,
nou, dat zegt een heleboel mensen niks. Maar neem van mij aan, je wilt niet voor een algemene tekst wil je het niveau B1...
Ja.
Ongeveer.
Want wat is B1 ongeveer?
Precies. B1 is het taalniveau wat door 95% van de mensen op een prettige manier gelezen kan worden. En door niemand echt te kinderlijk wordt ervaren. En dat is dus wel een wat lager taalniveau dan dat je op een hbo of universiteit normaal gebruikt. Maar dat is dus niet te laag waar mensen zo bang voor zijn. Hè? Dat, dat het kinderachtig gaat
aanvoelen. Nee, precies. Het is gewoon helder en duidelijk eigenlijk.
Ja, Bureau Taal heeft daar ooit een onderzoek naar gedaan. Want ze waren natuurlijk aan de ene kant geïnteresseerd. Gaan mensen de tekst beter begrijpen als je een C1 tekst naar B1 gaat overzetten? Maar aan de andere kant gaan we niet lezers kwijtraken die dan zeggen, wat is dit voor eenvoudig gedoe? En daar kwam dus juist uit van, iedereen ging het beter begrijpen. En zelfs ook die hooggeletterde mensen vonden het ook nog prettiger om te lezen.
Ja,
en dit geldt dus vooral voor informatieve teksten. Het is wat anders of je in je vrije tijd het leuk vindt om gedichten te lezen of Shakespeare in oud-Engels.
Ja, precies.
Maar als jij geïnformeerd wil worden over wat is de regeling rond het bouwen van mijn huis, of als je geïnformeerd wil worden over ik heb die ziekte, wat moet ik ermee, of als je geïnformeerd wil worden van we gaan dingen veranderen voor de school van mijn kind, dan wil je gewoon informatie. En dan wil je helemaal niet moeten puzzelen, wat staat hier nou precies.
Nee, je hoeft ook geen mooie volzin te zijn. Of een,
nee. Mijn eerste tip zou zijn, haal eens wat teksten door die accessibility tool.
Je hebt ook zo'n site en die heet Is dit B1?
Is het B1.nl?
Is het B1.nl?
Ja.
Die
want
doet
vaak
hetzelfde?
Als je merkt, die test geen hele teksten, maar woorden. Dus als je dan een tekst hebt getest en je ziet, die is echt wel wat te hoog. Dan kan je individuele woorden, kan je denken, misschien zit hem hierin. Die vul je dan in bij isetb1.nl en dan krijg je
ook dan kun je alleen een woord. Okay,
ja, maar dan krijg je ook alternatieven, dus dat is wel leuk. Dan,
en die accessibility, die kijkt naar je hele tekst, waar kijkt
ja,
precies,
dat is een goede inderdaad, die geeft een schatting. Dus het is, die kijkt niet naar alle aspecten die bepalen of een tekst B1 is of niet, maar wel naar een aantal. Dus je moet daar een stukje tekst van zo'n 10 regels inzetten.
Je kijkt waarschijnlijk naar zinslengte of zo?
Zinslengte, moeilijkheid van woorden, daar letten ze vooral op. Ja. En het zegt dus niet alles, maar het geeft wel een goede indicatie.
Ja, want het is wel interessant natuurlijk dat een elektronische tool dus blijkbaar beter kan zien of iets ingewikkeld is dan wij zelf.
Ja, Hoewel daar ook wel eens een klein stukje uitkomt en dat vinden ze dan goed. En dan zie ik toch nog wel 8 woorden waarvan ik denk, ja, maar dat is toch ook nodeloos. Die kan je toch wel wat makkelijker schrijven. Dus het is niet zaligmakend. Nee. Maar zeker als je begint met het onderwerp, is dat wel informatief.
Ja.
Maar goed, wat dan? Stel, je hebt inderdaad teksten waarvan je denkt, die zijn te ingewikkeld. Nou, dan zit het hem inderdaad in. Ga eens kijken of je kortere zinnen kan maken. Of je eenvoudigere woorden. En dan helpt het heel erg om inderdaad zo'n leek daarvoor te gebruiken. Maar het begint eigenlijk al daarvoor. Het begint gewoon al met wat ga je in die tekst zetten. Het moet nog veel radicaler aansluiten bij waar zit de ander op te wachten. Wat wil die ander echt weten? Ik heb een voorbeeldje meegenomen. Dat gaat over nierkanker. En nou, dan stel ik me zo voor, stel dat ik te horen zou krijgen dat ik nierkanker heb, dan ben ik natuurlijk in paniek. En wat denk ik, nou, wat zijn mijn vragen op dat moment? Nou, bijvoorbeeld, ga ik er dood aan? Wat voor behandeling krijg ik? Hoe groot is de kans dat ik daarmee blijf leven? Gaat het pijn doen? Ga ik mijn haar kwijtraken? Dat zijn zo'n beetje, denk ik, mijn eerste vragen.
Ja.
Maar dan kom ik op de website van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in dit geval. Want dan denk ik, nou, die weten alles van kanker. En dan begint het met, ik zal even hoe het begint, die pagina. Nierkanker is een verzamelnaam voor alle soorten kanker die in de nier voorkomen. In Nederland krijgen elk jaar zo'n 2600 mensen de diagnose nierkanker. De meest voorkomende vorm van nierkanker ontstaat vanuit de verzamelbuisjes in de nier waar het bloed wordt gefilterd. Van alle kanker in de nier is het heldercellige type de meest voorkomende vorm. Bij 10% van de gevallen is er sprake van een urotheelceltumor. Dit wordt nierbekken- of urineleiderkanker genoemd en deze ontstaat vanuit de cellen in de binnenbekleding van de nier, urineleider en blaas. Deze vorm van kanker wordt op een andere wijze behandeld. Ik denk dan anders dan wat. Hierover kunt u hier meer lezen. Dus dan gaat er een link weg. Ja. Dus nu denk ik, oh, dus kennelijk wordt hier eerst een verhaal gehouden waardoor mensen hier weggefilterd worden. En dan begint het op deze pagina, leest u meer over onze expertise, het behandelteam, de symptomen en de meest gebruikte onderzoeken en behandelvormen bij nierkanker. En dan begint het inderdaad bij expertise. Heel verhaal over ons multidisciplinaire behandelteam. We zijn Europese commissies bezig met ontwikkelen van nierkankerrichtlijnen. Terwijl ik alleen maar denk, ga ik dood? Ja. Help, wat heb ik?
Ja, dit is niet eens zozeer... Kijk, er worden ook moeilijke woorden in gebruikt. Het is ook geen goede tekst, maar het is ook gewoon het doel van de tekst. Het wordt hier... Want dit is voor patiënten, toch?
Ja.
Het is voor patiënten bedoeld, deze tekst.
Ja, dit is gewoon een algemene website, alles over kanker.
Ja.
Dus,
mensen die het lezen zijn op zoek naar informatie over nierkanker. En dan heb je gewoon niet begrepen wat jouw doelgroep als eerste wil weten.
Wil weten, precies. Dus daar begint het vaak al bij. En dat gaat ook vaak ergens verloren halverwege het schrijven, merk je dan. Want soms merk je dat er goede tussenkopjes gebruikt worden.
Mm-hmm.
Stel even, in dit geval was bijvoorbeeld goed geweest... wat is nierkanker? Ga ik er dood aan? Of als je het iets minder joviaal wil doen...
overlevingskansen.
Wat zijn de overlevingskansen?
Ja.
Wat zijn de behandelmogelijkheden? Zoiets, hè? En dan merk je dat daaronder dan toch nog gebla-bla komt.
Ja, niet
omdat
helemaal
mensen
helder
dan
hebben.
Denken, ja, maar we moeten ook even duidelijk maken dat.
Ja,
of
ja
je
dat,
toch
is,
weer gaat
dat
zenden,
gaat ook heel
vaak
fout. Hè, dat in organisaties dat je in een tekst ziet dat er meerdere belangetjes door elkaar heen spelen. Dus dat iemand zegt van ja, maar we moeten ook wel even in die tekst zeggen dat wij een van de beste behandelgroepen in Europa hebben.
Ja.
En dat wij voor een hele bijzondere multidisciplinaire aanpak hebben.
Ja.
En
terwijl daar zit ik
denk
echt
dat
niet mee. Ik ga al naar jullie website. Ja. Ik vertrouw jullie in die zin al genoeg om mij informatie te geven.
Ja,
ja. Ja. En dat is dus wat er vaak misgaat. Dus dat mensen... niet goed hebben nagedacht van wat willen de mensen. Het is dus echt aan te raden om daar heel goed bij stil te staan en om dat vervolgens ook als kopjes te gebruiken en dat dan ook wel echt te beantwoorden.
Ja.
En natuurlijk denk je dan soms van ja, maar ik wil ook iets kwijt, dat zullen de mensen zich nooit afvragen, want dat weten ze niet.
Precies.
Dat laatste voorbeeld, dat zat toevallig ook in de hoek van kanker en dat ging dan over, ja, maar mensen weten vaak niet dat ze zelf mogen uitzoeken welk ziekenhuis ze naartoe gaan.
Ja.
Denk ik, nou, natuurlijk mag je dat ook zeggen. Dus het is niet dat je dat alleen moet doen,
maar zelfs, begin daar eens mee. Maar bedoel zelfs, je mag ook best zeggen dat je ziekenhuis een van de beste in Europa is en als je een hele bijzondere aanpak hebt, is ook prima om te zeggen. Maar doe dat dan wat meer onderaan, of als je, ja, als je die allerbelangrijkste, ja, vraag hebt beantwoord.
Ja, precies. Zeg maar. Precies. Dus, en dat is dus ook voor de hoogst opgeleide mensen of de mensen met het hoogste taalniveau, die zoeken in zo'n website zelf wel wat ze willen. Maar het vervelende is dat de laaggeletterden of de mensen die daar net boven zitten, die zijn veel minder goed in zo'n pagina scannen. En binnen informatie zoeken naar waar zij op zitten te wachten. Dus begin nou met die kerninformatie wat mensen het eerst willen weten. En inderdaad, daarna kan je zoveel als je wil gaan uitbreiden en extra pagina's voor mensen die nog meer willen.
Maar ik denk ook wel eens, ik ben natuurlijk zelf journalist, dus ik moet ook vaak populair wetenschappelijke verhalen, dus ik moet ook vaak moeilijke informatie begrijpelijk maken. En het grappige is dus, het is veel moeilijker om eenvoudig te schrijven dan voor hoogopgeleide. Want wat je al zegt, een hoogopgeleide, als ik informatie moet overbrengen aan hoogopgeleide, maakt het niet zoveel uit als het een beetje verspreid is en niet heel duidelijk. Want die filtert zelf wel eruit van, oh ja, dit en dit is belangrijk, dit wil ik weten. De rest, dat zal allemaal.
Ja.
Maar iemand die niet die taal tot in de finesses beheerst, die weet niet zo goed wat wel en niet belangrijk is.
Nee.
Dus die ben je kwijt, zeg maar. Dus het is dus super moeilijk om voor zo iemand te schrijven, want je moet voor jezelf heel goed de essentie van een onderwerp begrijpen.
En de essentie, dat is in feite zittende dat in, wat moet de ander hiermee doen? Dat als je drie gedachten in gedachten, als je dat in gedachten houdt, bijvoorbeeld dat voorbeeld van jou van dat zand, wat moet de ander ermee gaan doen? Die moet kunnen bedenken, heb ik hier trek in? Zo ja, waar moet ik bellen? Of zo, hè? Dat is.
Ja, heb ik zand nodig? Wil ik een.
Wil ik zand?
Wil ik een berg in mijn tuin maken om voor mijn kinderen op te spelen? Of zo,
ja, precies. Misschien moet ik wat ideeën krijgen dan van waar kan ik dat zand voor gebruiken. Maar in ieder geval, dat is wat diegene ermee moet doen.
Ja.
Dus dat moet heel helder overkomen.
Ja.
Of als je, als je nierkanker hebt, dan, ik weet het niet, dan is bijvoorbeeld van, maak een goede afweging tussen verschillende vormen van behandeling.
Ja.
Dat is dan wat een patiënt zou kunnen doen. Hè? Want alles heeft voor en nadelen. Of noem maar op. Wat moet iemand doen? Wat moet iemand echt. Dat is vaak
bijvoorbeeld,
een goede.
Je kunt je eigenlijk ook vrij letterlijk voorstellen, of beeldend moet ik zeggen, wat zou iemand. Stel, iemand heeft net te horen gekregen dat hij nierkanker heeft gekregen. Stel je voor dat hij of zij deze tekst zou lezen net na die diagnose. Stel je voor hoe iemand er dan bij zit en hoe wil je dat diegene opstaat.
Ja.
Zeg maar. Dus je wil hem op een bepaalde manier zoveel als dat mogelijk is misschien geruststellen of in ieder geval informeren.
Ja.
Zodat hij niet helemaal, ja, helemaal
verzuipt.
Doodsbang of opstaat
in,
of verzuipt.
Ja.
Of die mensen niet verzuipen in informatie. Dus je wil gewoon heel. Dan kun je ook nagaan van oké, wat zou zo iemand als eerste moeten weten? Nou, misschien wil je dan als eerste zeggen van, het is een ontzettend vervelende ziekte, maar in 80% van de gevallen slagen we er nog in om mensen met nierkanker te genezen. Dat kan op deze manier bijvoorbeeld.
Ik heb ook een versie van informatie over nierkanker. En dat is geschreven overigens op een net wat lager niveau dan wat ik aanraad. Dit is dus net wat onder B1. Maar om maar aan te geven dat je dan wel in één keer het snapt. Nou, eerst gaat het even, het lichaam bestaat uit cellen. Dus even uitleggen over wat kanker is. En dan staat het hier een stukje over uitzaaiingen en dat is dit. Soms gaat de nierkanker ook naar andere plekken in het lichaam. Bijvoorbeeld naar de lymfeklieren, longen, botten of lever. Dat heet uitzaaiingen. Met uitzaaiingen word je niet meer beter. Wel zijn er behandelingen waardoor je langer kunt leven of minder klachten hebt. Wanneer de kanker alleen in je nier zit, is er kans op genezing. De dokter vertelt je over de behandelingen die voor jou mogelijk zijn. Behandelingen bij nierkanker zijn bijvoorbeeld, en er staan er drie aandachtstreepjes, 1. Het verwijderen van de zieke nier door een operatie. 2. Het bevriezen of verhitten van de kanker in de nier. 3. Een behandeling met medicijnen. Samen met de dokter kies je welke behandeling voor jou het beste is. En dan denk ik, super simpel. Je weet in één keer wat er staat.
Ja, je begrijpt het in één keer. En je zegt van, ik raad zelf. Dit is heel bazaal, maar ik zou dit prima vinden, zeg maar. Zelfs al zou ik dit zelf lezen, zou ik denken van, nou ja, ik snap in ieder geval wat hier wordt bedoeld. Maar het mag zo. Jij zegt van, ik raad dit zelfs nog één niveautje hoger. Kan het
een
nog,
half
zeg maar?
Niveautje. Dit is ja. A2/B1. Ja. En ik zeg, ga maar helemaal op B1 zitten.
En wat zou dan het verschil zijn? Waar zeg jij in deze tekst van, zou zelfs nog wel ietsje...
Dat zit hem eigenlijk vooral in dat stukje hiervoor, wat ik net niet voorlas. Van, je lichaam bestaat uit cellen. Bij kanker veranderen goede cellen in slechte cellen. Ja, deze dat, slechte cellen...
Hierbij zou je een beetje kunnen
een
hebben...
Een beetje kinderachtig.
Dan wordt het een beetje belerend, ja. Zeg maar. Ja.
Dus dan... maar goed, ik ben... daar echt van overtuigd. Overigens ook een verschil is dat hier plaatjes bij staan en bij die andere tekst niet. Hmm. En dat is ook een belangrijke tip voor wil je het voor iedereen helder maken. Dus ik zou zeker deze tekst aanraden boven de tekst die, boven die andere, net die ik net voorlas. En die plaatjes, dat is dus ook een hele belangrijke tip die ik altijd geef. Waarbij wel belangrijk is, niet elk plaatje is geschikt. Dus een plaatje moet wel informatief zijn en de tekst echt ondersteunen.
In één keer duidelijk ook.
In één keer duidelijk zijn, geen overbodige details hebben. Dus vaak is een getekend plaatje ook beter dan een foto. Want op een foto staat bijna altijd wel een onbelangrijke dingen die de aandacht afleiden. Ja. Maar überhaupt plaatjes gebruiken is dus ook zo'n tip. Als je eenvoudiger een tekst wil maken of meer je informatie over wil brengen.
Dus eigenlijk gewoon heel erg met je lezer in gedachten en dan zoveel mogelijk de taal die je tegen je 18-jarige buurjongen zou gebruiken. Dat is een beetje hoe je...
Eigenlijk liever nog je 12-jarige buurjongen.
Ja,
want dat
12-jarige.
Is de, ja, dus als je het echt hebt over laaggeletterden, wat 18% van de volwassenen is in Nederland... De bovengrens van laaggeletterdheid zit op wat een gemiddeld kind op 12-jarige leeftijd aan taal beheerst. We hebben het dan over volwassenen, die laaggeletterden. Ja. Maar dat is dus het taalniveau. En zoveel mensen beseffen dat echt niet. Dat maar liefst dus bijna 20% van de mensen gewoon het taalniveau heeft van een kind van 12 of lager. En dat is dus ook heel belangrijk. Je moet je daar een beetje in verdiepen en een beetje mee...
En nog steeds denk ik dan, want het taal, ik denk dan, mijn neefje is toevallig 12. Mm-hmm. En die kan je in principe alles uitleggen.
Die kan je, absoluut.
Die begrijpt veel en je hoeft daar ook niet heel kinderachtig tegen te praten.
Nee, dat is dus ook zeker niet de bedoeling. Nee. Dus, maar dat B1, dat zit een beetje zo op dat taalniveau. En dan vervolgens, voor sommige mensen zou je dus eigenlijk nog naar beneden moeten gaan. In
maar
taalniveau.
Je kunt maar je natuurlijk altijd
dat wil je niet in een schriftelijke tekst doen, want dan wordt het weer te kinderachtig.
Het hangt natuurlijk hier ook heel erg af wie is je doelgroep. Want bij sommige bedrijven of bij organisaties denk ik van we willen dat iedereen het snapt. Ik snap ook wel dat je niet op het niveau van de allerlaagste laaggeletterden misschien kunt gaan
zitten.
Nee,
want dan raak je weer andere mensen kwijt.
Precies.
Maar bijvoorbeeld, dat is weer wel prima als je, stel je werkt voor met vluchtelingen die net hun eerste inburgeringscursus bezig zijn en je wil dan in het Nederlands informatie geven, dan is dat natuurlijk prima. Want dan weet je, deze doelgroep heeft bij wijze van spreken het taalniveau van een 7-jarige in Nederland. Dus dan is dat prima. Dus inderdaad, sluit radicaal aan bij je doelgroep. Maar ook, besef dus, want dat beseffen heel veel mensen nog steeds niet, dat een heel deel daarvan niet zoveel kan met jouw teksten. En met jouw vragenlijsten.
Nee, mensen denken vaak gewoon niet goed na over hoe hun teksten overkomen. Aan de ontvanger denken ze meestal
niet.
Maar
ze weten ook niet dat die ontvangers bestaan, zeg maar. Dat is echt... die denken dan heel makkelijk van... Nou, die hebben dan wel iemand die ze helpt om het te begrijpen. Terwijl ik denk, ik vind het naar dat ik mijn broer altijd moet helpen. Niet voor mij, maar voor hem.
Ja.
Ik gun hem een leven waarin hij zijn eigen brieven kan begrijpen.
Ja, dat kan ook gewoon. Het is helemaal niet, heel erg moeilijk om... Ik bedoel, het is moeilijker dan een hele ingewikkelde tekst schrijven.
Ja.
Om een heldere, begrijpelijke tekst te schrijven. Maar... als je dat wil als organisatie of als bedrijf, dan is dat heel eenvoudig te regelen.
Ja, en de eerste dingen die je dan schrijft, die kosten je nog heel veel tijd. Want daar moet je echt heel erg je best op doen en kreunen en steunen. En moet ik nou dit nou wel doen zo of niet doen? Of wordt dit te kinderachtig? Maar na de derde keer, zeg maar, dan kom je erin en dan wordt dat je...
En dit probleem ligt natuurlijk veel breder en het strekt zich verder uit. Want wat je aan het begin al zei, de meeste mensen die zelf... gewoon ZZP'ers, bij wijze van spreken, die zelf een website hebben. Die gebruik ik ook heel vaak. Al gewoon voor mij, voor jou en mij, zeg maar. Als ik als mogelijke klant gebruik, ze ook al te veel jargon.
Ja,
waardoor
ja.
ik het niet weet.
Ja.
Heel vaak zie ik...
Ja, dat is ook het leuke. Daarom is het, kan ik het ook iedereen aanraden om zich te verdiepen in schrijven voor iedereen. Want daar gaat het om. Het gaat niet om schrijven voor lage letteren. Het gaat om schrijven voor iedereen.
Ja.
Als je je dus verdiept in wat heeft die laagste groep nodig qua taalniveau... dan daarmee doe je ook een dienst aan de anderen. Want je teksten die worden sowieso frisser en beter. Want al die regels die zijn voor iedereen goed.
Ja.
Je komt meer tot de kern. Je maakt het concreter. Dat is voor iedereen fijn om zo te lezen.
Ja, want een ander ding wat mensen bijvoorbeeld heel fijn vinden om te doen als ze over hun bedrijf of over hun organisatie schrijven, is bijvoorbeeld het gebruik van metaforen. Dan zeggen ze bijvoorbeeld, ik fiets hier wel eens langs een kantoortje waar je geloof ik werkruimtes kan huren en er staat iets in de trant van... wij bouwen bruggen of zo. Dat soort dingen. En op websites gebeurt dat ook wel eens. Dan klinkt dat heel mooi voor die mensen. En het is misschien ook best een mooie metafoor voor wat ze doen. En in een bepaalde context kan je dat misschien zeggen. Maar als je dat in hele grote letters op jouw website zet... of op je bord buiten jouw bedrijf... Ja, de gemiddelde voorbijganger die zal denken... het zal wel, ik weet
het
niet wat daar
alles
precies...
Zijn.
Ja,
er kunnen letterlijk bruggen gebouwd worden.
Ja.
Of er kan een internationale samenwerkingsorganisatie... met mensen die honger hebben in andere landen. Je weet
dus
het
dan
gewoon.
Ga je echt voor... En dat, ik zie die fout heel vaak gemaakt worden. Ja. Dan gaan ze voor, wat vinden ze mooi klinken. En ook wat jij aan het begin zei, denk ik van... hiermee laten wij zien dat wij... mooi taalgevoel hebben. Dat wij mooie
dat
metaforen...
Zijn, ja. In de wereld staan.
Maar wat je ermee bereikt, is dat je je doelgroep uiteindelijk niet bereikt.
Ja, het is vraagtaal.
Ja, dus dat
ja.
Heb jij zo ook dingen, specifieke woorden, formuleringen, waaraan je snel stoort?
Oh, nee, ik stoor me niet hoor. Want het klinkt nu wel alsof ik op iedereen afgeef en zeg van ze doen het allemaal slecht.
Nee. Ja.
Maar ik werk vooral in de zorg en het welzijn. En ik geniet ontzettend van mijn doelgroep, die alleen maar... heel graag het goede willen doen. En heel
tuurlijk,
snel
ik geloof ook
dat
mensen willen
zeggen van...
Ja.
Oh, geef me wat tips en ik ga het aanpassen. Dus ik erger me sowieso niet zo snel. Nee, ik merk wel in elke groep... dat er mensen zijn die het al van nature heel goed kunnen. Dat er mensen zijn die het snel oppikken. Maar er zijn ook altijd mensen... die blijven gewoon ongelooflijk veel jargon gebruiken... en dan echt niet beseffen dat ze het doen.
Klopt.
Echt niet.
En ook die kun je eerst vier slechte voorbeelden... en vier goede laten zien.
Ja.
En die zullen nog steeds gewoon hun
allemaal prima, denken ze dan. Ja.
Ja, en ook wel soms dat ze wel echt geloven van... Maar zoals ik het nu doe, is denk ik toch gewoon het beste.
Ja, of ook van het kan nou eenmaal niet eenvoudiger. Want mijn onderwerp is ingewikkeld. En daarom wilde ik ook net dat voorlezen van dat nierkanker.
Ja.
Het kan wel eenvoudiger.
Ja.
Alleen je verliest wat aan nuance.
Ja, dat is natuurlijk wel een ding waar mensen bang voor zijn.
Daar
hè?
Zijn ze bang voor. Maar dan zeg ik, die nuance kan je terugbrengen door er lagen in te brengen. Door, als je meer wil weten, kan je weer doorklikken. Dus uiteindelijk kan je zelf, wat mij betreft, al zet je super wetenschappelijke onderzoeken op je website, vind ik allemaal goed. Als het maar pas gebeurt als mensen doorgeklikt hebben, omdat ze zelf er meer van willen weten. Dus begin gewoon bij dit taalniveau. En dan kun je altijd mensen, als ze meer willen, kun je ze meer geven.
Ja, dus bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld zegt van uitzaaiingen zijn gevallen waarbij de kanker zich uitbreidt naar niet alleen in je nier, maar ook in je lever of je darmen. Daar zijn, als je het helemaal puur wetenschappelijk wil zeggen, zijn er waarschijnlijk weer allerlei mitsen en maren aan verbonden.
Ja.
Dan kun je zeggen, maar dat kun je dan geen uitzaaiing noemen. Of dit weer wel, want dit is een ander type kanker. Of dit. Maar dat ga je allemaal niet in die tekst zetten. En dat, ik denk dat dat ook veel mensen een beetje eng vinden. Dat je heel erg keuzes moet maken.
Ja, en mensen gunnen de ander alle informatie.
Ja, ze willen heel volledig zijn.
Wat daar ook een valkuil bij is dat je... hoogopgeleide mensen denken wat anders dan laagopgeleide mensen. Hoogopgeleide mensen die denken, ik wil het snappen met mijn brein. En dan kom ik er zelf wel uit wat daar voor handelingen bij horen. Hè? Wat ik daar dan mee ga doen. Terwijl laagopgeleide mensen, en ik chargeer nu natuurlijk ontzettend, maar gemiddeld, die zijn wat praktischer. Die zeggen eigenlijk van, vertel me eerst wat ik moet doen. En dan eventueel kunnen we het daarna hebben over waarom eigenlijk. Hè? Ja. Dus zeg me gewoon, die pil moet ik 3 keer innemen en dat moet met wat water.
Ja.
En wat dat dan precies met de cellen in mijn bijnierschors doet, dat hoef ik nu niet te weten. En als, dan komt dat later misschien. Ja. Terwijl een hoogopgeleide, die zal misschien dat ook gelijk interessant vinden. Prima. Dus het gaat niet om dat hij dat niet ook mag weten, maar niet als ruis in de eerste tekst.
Ja.
Want dan maakt
het gaat over detail en het gaat om gewoon de boodschap die, wat we je net zei, van wat moet iemand echt nu weten. Ik zeg wel eens tegen mensen van, als je een tekst wil schrijven voor iemand, een korte tekst waar je met de deur in huis wil vallen en waarvan je zeker weet van diegene begrijpt wat ik wil overbrengen, dan moet je eigenlijk voorstellen, je staat op een rijdende trein, die rijdt langs het perron, op het perron staat je lezer, je hebt 1 zin, kun je hard roepen naar je lezer om je boodschap over te brengen. Welke zin zou dat dan zijn? En die brengt je vaak al veel dichter bij de basis van je tekst dan wanneer je zelf gaat denken van, oh, wat zal ik eerst, moeten ze misschien niet eerst dit weten of moeten ze misschien niet eerst dat weten?
Dat is ook nog interessant voor ze.
Ja,
dat
precies.
Het komt niet veel voor, maar het kan voorkomen. Dus dat moeten we
dus
ook inzetten.
Dat vind ik dan inderdaad minder aan het tekstje wat je sloeg het ook over dat stuk, maar bijvoorbeeld een tekstje over nierkanker beginnen met de website of met de website met de zin. Je lichaam bestaat uit heel veel cellen. Ja, dat zou niet het eerste zijn wat je op die trein roept.
Nee.
Daar zeg je gewoon van.
Dat is niet de kern. Wat daar natuurlijk achter zit, dat snap ik wel, is dat mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, om die term weer te gebruiken, die hebben ook echt een veel lagere basiskennis over hun lichaam dan dat de meeste mensen verwachten. Ik ken dat ook in een eigen project waar ik aan mee heb gewerkt. Dat ging dan over oudere mannen, Turkse mannen, die risico liepen op hartproblemen. En die moesten in beweging gebracht worden. Hè? Beter eten en beter bewegen. En dat zo'n man echt dacht van op het moment dat ze samen gingen bewegen van, oh nee, ik moet zitten, ik moet stoppen. Want zijn hart ging harder kloppen en hij dacht, ik ben een hartaanval in het krijgen. Terwijl je bent gewoon aan het sporten en je hart gaat harder kloppen en dat is precies de bedoeling.
Ja.
Hè? Of een vrouw die dacht dat haar baarmoeder tot net onder de borsten liep. Waarom? Omdat ze ooit zwanger was geweest en op dat moment liep haar buik natuurlijk de bolling tot daar. Maar helemaal niet beseffen dat de baarmoeder, als je niet zwanger bent, maar heel klein is. Dus dat zit daar dan natuurlijk achter ook, hè, wat op zich goed is, van niet maar ervan uitgaan dat mensen het weten, maar dit is inderdaad wel een heel laag niveau.
Ja, ja, nee, het helpt voor me. En het stom is, iedereen, voor iedereen is dit moeilijk, hè, want ik maak deze fout zelf bijvoorbeeld ook. Ik liet jou toevallig net, ik geef vaak als voorwerp de onderwerpregels van e-mails, zeg maar.
Ja.
Die worden, die zijn, dat is het eerste wat mensen lezen van je e-mail, en de meeste mensen, en waaronder ik zelf, gebruiken die vaak helemaal niet echt om informatie over te brengen. Ik stuurde wel eens een mailtje naar mijn cursisten, de laatste mail voordat ze dan een training bij me komen volgen. En dan wilde ik even de laatste informatie overbrengen, zoals wat moesten ze meenemen. Bijvoorbeeld een eigen zakelijke tekst die ze hadden geschreven, of een eigen tekst. En dan konden we dan iets mee doen in de cursus. Die konden ze dan mijn tips op toepassen. En dan schreef ik in die onderwerpregel, schreef ik laatste info zakelijke cursus zakelijk schrijven bijvoorbeeld. Terwijl, voor die mensen is dat al helemaal niet zo interessant. Als ik gewoon daarin zet in het subject, zeg maar, neem morgen een eigen tekst mee.
Ja.
Dan weten mensen, dan breng je meteen informatie over. En dan dat is wat die mensen nodig hebben op dat moment.
En niet, dat ook weer wat ze
en niet
moeten
een
doen,
aankondiging
hè?
Van een mail van wat daarin staat in een soort vage omschrijving, zeg maar.
Ja, de informatie denk je, dat kan ik later altijd nog wel eens lezen. En, ik moet morgen iets meenemen. Dan wil je gelijk openklikken. En wat moet ik dan meenemen?
Ja, dus dat is gewoon heel erg verplaatsen in je lezer. En inderdaad, als die
maar
lezer
ook niet bang zijn om daarin directief te zijn. Want dat is ook, juist ook als mensen vinden dat je iets moet doen, gaan ze ook heel vaag praten. Want je mag natuurlijk zelf bepalen en er is een optie, je zou kunnen overwegen. Ja, dat maakt het weer wollig en mensen raken juist de draad kwijt. Terwijl, zet liever gewoon dit ja. is wat we aanraden. Hè? Doe ja. dit.
Ja. Durf duidelijk te zijn.
Durf daarin duidelijk te zijn.
In je teksten.
Ja. Maar ik kan ook echt niet genoeg benadrukken van... je gaat dit soort dingen pas echt doen en een gevoel mee krijgen... als je in aanraking komt met die doelgroep. En een hele goede manier daarvoor is ook om... je hebt taalambassadeurs, die kunnen jouw tekst lezen, waar je bij bent, zeg maar, en daar feedback op geven.
Taalambassadeurs,
verschillende namen, maar taalambassadeur wordt veel gebruikt, zijn laaggeletterden, mm-hmm. die op een gegeven moment weer aan hun taal zijn gaan werken en uit de klas zijn geplukt van, vind jij het niet interessant om daar eens meer over te vertellen aan mensen, hoe dat is als je de taal niet goed begrijpt. En die daar krijgen er ook een beetje een training in van, hoe kan je nou feedback geven op, mm-hmm. op teksten. Dus via Stichting ABC kan je dat soort mensen inhuren. Een paar mensen kan je dan naar
dus dat zijn mensen die op dit moment nog steeds laaggeletterd zijn?
Ja, of iets randje, beter. Ja, iets randje. Beter, ja. Maar vaak niet veel beter. En die kunnen
zich
heel
nog in ieder geval
aangeven.
Goed kunnen voorstellen hoe het is met
ja,
zo'n tekst.
Ja, of die gewoon dan zo'n tekst lezen en dan kunnen zeggen... ja, want dan moet je niet een tekst zeggen en vragen natuurlijk, begrijp je het? Maar nee. ook dan zeg je weer van, ja, wat staat hier volgens jou?
Wat
en
moet
die
je
dan
nu doen?
Teruggeven van, nou... ik denk dat hier dat bedoeld wordt. En die dan ook kunnen... hè, daarna vraag je dan van... goh, wat vind je dan moeilijk of makkelijk? En dan zeggen... ja, hier... nou, ik pak even deze tekst erbij. Die zegt dan ongetwijfeld van... een uroteelceltumor. Hè? Ja. Van zo'n soort woord. Dus ze kunnen helpen op... wat halen ze überhaupt uit de tekst? Maar ook welke woorden zijn daarin ingewikkeld? En
voor welke organisaties en bedrijven... zou dit volgens jou nou... het allerbelangrijkste zijn?
Ik denk gemeentes. Ik denk zorgorganisaties. Ik denk welzijnsorganisaties. Eigenlijk gewoon alle organisaties die voor een breed publiek iets willen doen.
En waar zie jij het vaakst misgaan? Bij wat voor soort organisaties?
Ja, ik werk het meest in zorg en welzijn. Okay, en eigenlijk zie ik overal zowel... Ik werk altijd met de materialen van de mensen zelf. En er zijn altijd genoeg materialen waar we onze tanden in kunnen zetten... omdat het te ingewikkeld is. Maar ik zie ook altijd al voorbeelden die echt al wel helder zijn.
Ik heb het zelf bijvoorbeeld vaak bij de Belastingdienst, denk ik van... Oké, ik krijg wel eens briefje daarvan dat ik denk... Oké, ik moet zelf echt al goed lezen. Ja. Wil ik begrijpen wat ik nou precies moet doen.
Ja.
Laat staan. Dat
en eigenlijk dat gevoel, want daar kunnen we ons allemaal in verplaatsen. Dat je heel erg je hersens moet laten kraken. En dan nog een beetje onzeker bent van, begrijp ik het nou wel goed? Want straks zit ik hier per ongeluk te frauderen. Met dat gevoel leest dus eigenlijk een kwart tot een derde van de mensen jouw folder waarvan jij denkt, nou, prima folder.
Ja.
Hartstikke goede folder. Dit is precies dat gevoel, dat belastingdienstgevoel. Want dat is taal die voor ons allemaal moeilijk is. Een beetje dat juridische en met al die uitzonderingen en moeilijke woorden die erin gebruikt worden. Die folders die, waarvan wij denken dat is prima taal, wordt zo door echt een groot deel van de mensen ervaren.
Leuk dat je deze podcast luisterde. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Ga dan naar schrijfvis.nl en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. En luister oude afleveringen terug via Spotify of Apple. Zoek op Schrijfvis Podcast.